It's Saturday morning. It's time for Double Dutch on Chin 97.9.
Zijn we al begonnen of is dit het begin? Of zijn we misschien al ergens middenin? Ik ben toch niet gek, maar ik heb niks gehoord van een gong of een bel of een openingswoord. Zijn we al begonnen? Ik wou dat ik het wist. Zijn we al begonnen of heb ik iets gemist?
Toen ik 17 jaar was, deed ik recht uit de schoolbanken mee aan het Songfestival in Knokke. En ik dacht, dit is het begin. Totdat Willem Duis tegen me zei, zolang jij geen plaat gemaakt hebt, doe jij niet mee. Ik maakte een plaat. Ik maakte er 7. En ik dacht, dit is het begin. Maar mijn moeder zei tegen mij, zonder televisie begin je niks, meid. Na 17 televisieshows dacht ik, nou zal ik toch wel een keer begonnen zijn. Wat denk je dat Paul van Vliet vorig jaar tegen me zegt? Martine, theater, dat is de weg. Daar begin je pas echt. Dus hier ben ik, maar ik begin me nou toch werkelijk af te vragen. Zijn we al begonnen of is dit het begin? Of zijn we misschien al ergens middenin? Ik ben toch niet gek, maar ik heb niks gehoord van een gong of een bel of een openingswoord. Zijn we al begonnen? Ik wou dat ik het wist. Zijn we al begonnen of heb ik iets gemist?
Dit is het begin. Dit is het begin.
We luisteren vandaag naar de eerste theatershow van Martine Bijl uit de 80e jaren. Voor deze show, genaamd Martine, ontving zij de Johan Kaartprijs en de Scheveningen Cabaretprijs in 1983. 84. Martine Bijl overleed afgelopen 30 mei op 71-jarige leeftijd, maar is in dit programma nog één keer terug, levend met haar theatershow Martine. This is Double Dutch on Chin.
Zo, we zijn begonnen. Oh, daar ben ik toch altijd zo bang voor, hè, voor het begin. Ja, aan de andere kant, ik ben overal bang voor. En voor de stomste dingen. Maar het is eigenlijk best lekker, hoor, om een beetje bang te zijn. Het is best een lekker gevoel om hier te zitten en een heel klein beetje bang voor u te zijn. Ja, het zal wel een afwijking van me wezen. Maar ik kan zonder mijn angsten niet leven.
Ik koester mijn rozen, ik koester mijn angst. Want als je op je zenuwen leeft, dan leef je het langst. Door mijn psychische defect loop ik niet zoveel gevaar. Ik loop altijd op mijn tenen en het liefst op het trottoir. Ik ben bang in huis en op straat. Bang op de fiets, bang dat God niet bestaat. Ik ga niet in een lift en vooral niet met z'n tweeën. Ik zal ook nooit gaan vliegen, dus ik val niet naar beneden. Ik voel het allemaal niet als een gemis. Een roze is het mooiste dat er is. Ik koester mijn fobieën, ik wil ze niet kwijt. Je moet alleen maar zorgen dat je er niet onder lijdt. Want ik heb geen andere keus met mijn zenuwen gestel. In dit lijf waarin ik altijd wel een kwaal veronderstel. Ik ben bang voor water en vuur. Bang voor de dag, voor het nachtelijk uur. Maar ik heb een goede vriend, een briljante psychiater. Die zei, mijn beste kind, zoek je heil in het theater. Nu sta ik met mijn angst voor het publiek. En verkeer in alle staten van paniek.
En ik vind het best lekker. Vroeger was ik aantrekkelijker dan later. En u weet net zo goed als ik dat het nu later is dan vroeger.
Zo rond mijn 16e jaar was ik in mijn meest aantrekkelijke periode. En de mannen noemden mij een lekker ding.
Ja, je wordt nou niet meer zo genoemd, dus kan het ook maar beter niet meer leuk vinden. Hè? Zo passen je normen zich aan je omstandigheden.
Maar toch, als ik terugkom, ik zou geen 16 jaar meer willen wezen. Ik vond dat een zeer vermoeiende bezigheid, 16 jaar zijn. Wat je niet deed om bij die jongens in de smaak te vallen. Wat je niet deed. Wat je wel deed. En waarvoor? Later denk je, nou, dat was dus ook allemaal nergens voor nodig geweest. Nee, u weet toch wat het uiteindelijk geworden is? Had ik dat geweten? Maar ja, dat weet je niet op die leeftijd, hè? Dan hang je nog voortdurend uit het raam omdat je bang bent dat je wat mist. Maar als je 16 jaar bent en een lekker ding, dan mis je niet veel, hoor. Max bijvoorbeeld heb ik niet gemist. Max had een hele grote motorfiets. Ja, dat wist ik nog niet toen hij achter mij liep op de Overtoom. Maar toen ik bleef stilstaan bij het zebrapad, toen stond hij opeens naast me. En toen zei hij dat hij toevallig ook aan de overkant moest wezen. En of het ook goed was dat we gelijk overstaken. Nou, ik had mijn ogen niet in mijn zak zitten. Vond dat wel een knul om gelijk mee over te steken. En zo kwam het dat ik 3 dagen later met ijskoude knieën achter op de Harley Davidson zat. En het mezelf kwalijk nam dat ik ooit op de Overtoom was gaan wandelen. Het ging zo verschrikkelijk hard. Maar gelukkig kon ik niks zien, want in de eerste bocht waren mijn contactlens al uit mijn ogen gewaaid. Toen mijn blaasontsteking eindelijk voorbij was, toen zei ik tegen Max dat hij moest kiezen tussen zijn motorfiets en mij. Want dat is een truc die kent iedere vrouw al vanaf de 13e jaar en die werkt altijd. Dus Max was ik kwijt. En ik denk, even rust. Maar wat denk je dat er gebeurt? Een week later struikel ik over een putje. Ja, ik was mijn lenzen kwijt. En ik val recht in de armen van Jacques. Jacques had geen motorfiets. Jacques, zijn vader, was directeur van een augurken inleggerij. En dus bracht Jacques nooit een bloemetje voor mij mee. Van die hele grote potten zure bommen en Amsterdamse uien. Nee, ik vond dat geen romantische relatie. Ik denk, Jacques is ook geen blijvertje. Als die de fabriek van zijn vader erft, dan eet ik de rest van mijn leven zure bommen. En ik ben nog ineens zwanger. Oh, ik heb wat afgeleden, hoor. En waarvoor? Waar kom ik uiteindelijk mee thuis? Als ik dat geweten had, dan had ik ook nooit gelachen tegen Lex. Lex, die had een speedboot op de kaag liggen. En omdat ik tegen hem lachte, moest ik ook gelijk mee. En die speedboot, als die hard ging, dan ging die klepperen op de golven. En daar zaten van die houten bankjes in. Ben dan mee naar de dokter gemoeten. Die keek daarnaar. Die zei, mevrouwtje, mevrouwtje, typisch geval van speedbotulisme. Maar weet je wat het is? Eigenlijk is het best goed om eerst een poosje rond te kijken voordat je beslist. Een goed Nederlands spreekwoord zegt, eerst kijken, dan kopen. En daar zit wat in. Anders weet je later nooit hoe goed je het hebt.
Je kent hem al meer dan een jaar. Je zit haast elke dag bij elkaar. Een
keurige knul met een hart van goud, die je dagelijks zegt dat hij veel van je houdt. Je moeder is ook al zo blij, ze vindt hem wel een prima partij. En dan vraagt hij je hand als een echte heer: mijn liefje, wat wil je nog meer? Ik zou nog maar even wachten. Denk eens heel goed na, waarom zou je zo haastig beslissen? Je kan je vergissen, dus even wachten. Voor alle zekerheid nog maar even wachten. Ik denk dat hij het eerst niet gelooft. Hij had het al zo in zijn hoofd. Een huis met een tuin en een mooie baan. Hij heeft zich uitgesloofd. Je moeder totaal van verstuk. Want kind, je vergooit je geluk. Maar jij zit lekker alleen in een bruine kroeg. En het is nog verrukkelijk vroeg. Ik zou nog maar even wachten. Denk eens heel goed na, zeg niet dadelijk ja. Wacht nou even, het gaat om je leven, dus even wachten. Voor alle zekerheid nog maar even wachten. Even wachten. Heel goed na, waarom zou je zo haastig beslissen? Je kan je vergissen, dus even wachten. Voor alle zekerheid nog maar even wachten. Denk eens heel goed na, zeg niet dadelijk ja. Waarom zou je zo haastig beslissen? Je kan je vergissen, dus even wachten.
Laat bij het postkantoor te wachten op lijn 7, komt er opeens een vreemde man die mij een hand wou geven. Ik was toevallig jarig, dus ik dacht dat het was. Maar toen die was verdwenen, dacht ik, hé, waar is mijn tas? Ik jankend naar het hoofdbureau, ik liet ze wat het leven, om de beroving van een weduwe haar tasje aan te geven. Ik zeg, agent, ik ben beroofd door een onguur element. 300 gulden ben ik kwijt. En 64 cent. Nou komt er toen ik wegging weer een man die ik niet kende. Die neemt van mij een foto. In mijn bittere ellende. En 's morgens kijk ik in de krant, de Telegraaf. Ik schrik. Een grote foto van een vrouw. En ja hoor. Dat was ik. Een AOW'ster werd beroofd. Zij kan geen brood meer kopen. Zij heeft geen geld meer voor de tram. Ziet haar naar huis toe lopen. Dat stond er. Net vraag ik me af of dat net zomaar kan, of er wordt aan mijn deur gebeld. Alweer een vreemde man. Die kwam dus van de Telegraaf. Een man van de redactie. De krant was met mijn lot begaan. Er kwam een grote actie. Nou ja, wat er daarna gebeurt. Er werd een fonds gesticht. Ik zie zo een giro-nummer staan met daarbij mijn gezicht. 3 dagen later bij elkaar zo'n 40.000 gulden. De Telegraaf bracht namens mij de lezers alle hulde. Ik denk, ik doe die stoelen weg. Neem alles nieuw in huis. Een lichtbad en een video. En een elektriek fornuis. Nou, eindelijk komt die krantenman. En met veel complimenten telt hij 300 gulden uit. Hoe weet je dat? en 64 centen. Ik zeg, blijf u een kopje thee? Hij zegt, mevrouwtje, graag. Ik zeg, laat het u smaken. Maar ik heb een kleine vraag. Er is toch op mijn leed gestort zo'n 40.000 gulden. De Telegraaf bracht namens mijn de lezers alle hulden. Hij zegt, jawel, maar dat bedrag blijft onder ons beheer. Het fonds is niet alleen voor u. En toen vertrok hij weer. Ik bel gelijk de Volkskrant. Ik krijg een hoge ome. Ik zeg, moet u eens luisteren wat mij is overkomen. Die man die luistert en die zegt, mevrouw, het is een schandaal. Ik kom vandaag nog naar u toe. Wij plaatsen dit verhaal. Die middag weer een fotograaf. Ik moest weer treurig kijken. Ze hadden uien meegebracht. Moest realistisch lijken. Ik moest voor de gelegenheid iets heel armoeigs aan. En zo kwam ik de dag erop in de Volkskrant te staan. Zij werd de dupe van een stunt. Het kost haar een vermogen. Zo werd zij niet alleen beroofd, maar ook nog eens bedrogen. Een lichtbad had zij reeds besteld. En ook een vaste pijt. Wij lezers van de Volkskrant staan naast haar in de strijd. Toen werd er 20 mil gestort. Ik denk, dat is meegenomen. Ik liet gelijk een linnenkast en nieuw servies goed komen. Maar ja, de Telegraaf is kwaad. Hun goede naam beklad. En bovendien, zij hadden het idee het eerst gehad. Vier vreemde mannen in mijn huis. Dat waren advocaten. Van de ene en van de andere krant. Die wilden met mij praten. Zij werden uit het fonds betaald. Ik denk, er gaat mijn geld. Dat klopt toch ergens niet? Ik heb die mensen niet besteld. Ik kwam bij Sonja in de show, die vond het ook een drama. En ik kreeg 7 pagina's in kleur in panorama. Oh, er kwam ook een telegram van Klaus en Beatrix. Wij wensen u veel sterkte, stop. Maar ja, ze gaven niks. Ik denk, nou ja, ons koningshuis kan daar niet aan beginnen. En al met al kwam er die week toch weer 10.000 binnen. De Tros, die schreef een prijsvraag uit. Die stond in Troskepas. Het moest een aardig rijmpje zijn over een damestas. De hoofdprijs was een gratis cursus judo en karate. En ik wist onderhand niet meer waar ik het geld moest laten. Het bleef maar binnenstromen. Het was al veel meer als een ton. Maar ik kreeg ook veel brieven. Of ik niet wat... missen kon. Ze schreef uit het hele land van ik ben ook bestolen... en of ik niet wat storten wou voor Salvador in Polen. Voor de Chinese pandabeer. En voor de Waddenzee. Maar ik kreeg ook nog deze brief. Daar zit ik nogal mee. Die kwam dus van het postkantoor. Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Daar had ik namelijk toen die keer mijn tasje laten leggen.
Juffrouw Annie, juffrouw Annie van kantoor. En dat kan hij zich beslist niet permitteren, stel je voor. Met een vrouw die heel haar leven als een moeder voor hem was. En twee engeltjes van jonge kinderen met de kleinste 7 pas. En de oudste is per slot toch ook pas amper 13 jaar. Half zo oud als juffrouw Annie, maar zijn vader houdt van haar. Vader houdt van juffrouw Annie, maar hij blijft een brave pa. Dus hij komt als dat gevraagd wordt, zelf zijn huwelijksplichten na. Ook al heeft hij daar de laatste tijd zijn ogen stijf bij dicht. Want dan ziet hij juffrouw Annie haar gezicht. En soms mompelt hij haar naam meteen tot zijn ontsteltenis. Maar zijn vrouw die doet dan net of zij een goede slaapster is. Vader houdt van juffrouw Annie, maar dat is makkelijk gezegd. Met twee koters waar die even goed verschrikkelijk aan hecht. Neem alleen de blik waarmee die kleine meid soms naar hem kijkt. En zijn zoon die volgens bijna iedereen zo sprekend op hem lijkt. Dat je dat niet zomaar even in de steek laat, snapt een kind. Enkel juffrouw Annie niet, die dat maar flauwe smoesjes vindt. Vader houdt van juffrouw Annie, juffrouw Annie van kantoor. Maar vraag niet waar dat naartoe gaat, want dat gaat gewoon niet door. Als die boft nog een paar weken, een paar maanden op zijn meest, dan zal alles weer gaan worden wat het vroeger is geweest. Voor die ene dronken avond in dat achteraf hotel. Maar die zal hij nooit vergeten. Juffrouw Annie zal dat wel.
Even een verhaal. Je hebt er niks aan, maar ik moet het even kwijt. Ik word nog kwaad als ik eraan denk, weet je dat? Afgelopen dinsdag, ik kom van mijn werk. Uurtje of 5:30, boodschappen gedaan, krantje gekocht. Ik had nog even tijd over. Ik denk, ik pak nog even een sherrytje in het café bij mij op de hoek. Nou, ik ga binnen. Het was al lekker stil. Alleen in een hoekje van de bar zaten drie mannen te praten met de barkeeper. Dus ik ga helemaal aan het andere eind van de bar zitten. En ik bestel een sherrytje. Krantje erbij, sigaretje. Even lekker. Na een paar minuten komt er een kerel binnen. Type vertegenwoordiger, had zo'n één koffertje bij zich. Iets te brede stropdas. En zo'n goedkope aftershave lucht om zich heen. En niet een beetje, nee, een stapelwolk. Ik rook hem binnenkomen voordat ik hem zag. Nee, wat denk je dat er gebeurt? Die hele bar is leeg. Maar deze man gaat op de kruk naast mij zitten. Dus stel je even voor, dit is de bar. Kruk, 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 kruk. Het eau-de-cologne-reservoir hijst zich op de kruk naast mij. En ik merk dat hij een beetje in mijn krant begint mee te lezen. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, dan is het aan mensen die in mijn krant gezet. Dus ik haal die krant steeds dichter naar me toe. Maar hoe meer ik die krant naar me toe haal, hoe dichter die gladjakker op mij kruipt. Ik werd daar behoorlijk zenuwachtig van. Dus ik neem nog maar een sigaretje. Zak! Joris Driepinter heeft de aansteker al onder mijn neus. Dus ik doe. En ik pak heel rustig vuur uit mijn eigen tasje. Ik denk, dat bluft hem wel af. Dan was mijn glas intussen leeg. En eigenlijk vond ik het niet zo leuk daar, hoor. Eigenlijk wou ik best naar huis, hoor. Maar ik denk, nee. Nee. Ik laat me niet door zo'n seksistische, fascistoïde, hanige hetero van mijn plaats verdringen. Ik blijf zitten. En ik bestel nog een sherrytje. En gelijk zegt die stierige snor naast mij. Barkeeper, die is voor mijn rekening. Ik zeg, daar bof je dan bij, want dan wordt hij dubbel betaald. Want ik mag van mijn moeder geen snoepgoed van vreemde heren aannemen. Een plaat voor zijn kop, die kerel, ongeveer van deze dikte. Hij bleef maar tegen me aanhangen en contact zoeken via die krant. Zo van, het is toch wat, hè, met die werkeloosheid. En wat zei hij nog meer, ook zoiets... De dollar blijft ook maar stijgen. Een kop die nooit verder is geweest en ponypark Slagharen, maar wel over de dollar lullen. Ik dacht dat ik gek werd. Dus toen ik mijn glas leeg had, toen heb ik betaald en toen ben ik naar huis gegaan. Pisnijdig hoor, want het is natuurlijk meer dan belachelijk, hè, dat je anno 1985 als vrouw alleen nog niet eens even rustig in een café kan gaan zitten zonder dat er een of andere hele grote... Oh, je zou zo'n vent toch bij zijn lurven willen pakken en zo buiten de deur zetten. Maar ja, daar heb ik de kracht niet voor. Weet je wat het met mij is? Ik heb geen conditie. En dat is mijn eigen schuld. Ik doe namelijk niet aan aerobic dancing. Ja, ik merk dat u geschokt bent. Ik kan me best voorstellen. Ik doe die mee met Doris Dee, niet met Ron Brandsteder, niet met Adele Bloemendaal. Ik hoor nergens meer bij. Doris Dee zegt tegen mij, jij houdt niet van jezelf. Jij moet blij zijn met je eigen lijf. Ik zeg, ik ben blij met mijn eigen lijf. Ik ben hartstikke blij met mijn lijf. Ik zing zelfs lijf, dat kan jij niet zeggen. Nee, dat was niet echt aardig van mij, hè? Dus om het goed te maken ben ik toen een keer naar zo'n les gegaan. Ik had zo'n rood balletpakje gekocht. En een groene maillot. En van die hele grote gele beenwarmers. Dus ik zag er buitengewoon aerobic uit. Afijn, ik kom op die les. Ja, er was ook muziek, ja. En Doris die zegt tegen mij, we beginnen met een warming-up om de spieren los te maken. Ik zeg, welke spieren? Ze zegt, je moet niet praten, je moet je lichaam laten spreken. Dus dat deed ik. Maar mijn lichaam is nogal een zwijgzaam type. Want ik had er helemaal geen conversatie mee. Ik zag na 3 minuten al zwarte vlekken, dus ik zeg, jongens, dit is niet gezond hoor. Ik ga even op de gang een sigaretje roken, kom ik er zo weer bij. Nou, er viel een doodse stilte. Zelfs de muziek zweeg. En al die meiden keken mijn kant uit. En toen sprak mijn lichaam. En mijn lichaam zei tegen mij, zeg luilebol, als jij denkt dat ik mij hier een uur in het zweet ga staan werken, dan zal ik jou morgen even laten voelen wat spierpijn is. Gaan we naar huis of niet? Ik zeg, oké. Oké, hoor. Maar ik vind het wel behoorlijk flauw van je. En mijn lichaam zegt, oh, gaan wij een beetje praatjes maken? Ik zeg, je moet niet gelijk kwaad worden. Je krijgt zo meteen een lekkere kop koffie. Met een punt. Sigaretje erbij? 2 sigaretjes? Tegelijk? Oké. Had ik toch bijna bonje gehad met mijn lichaam. Ik ben naar huis gegaan, ik heb het nooit meer gedaan. Ik ben niet in de wieg gelegd voor conditietraining. Ik zit liever de hele dag met een krom rug achter mijn schrijftafel. Dat moet ik toch weten. Als ik 10 jaar korter leef, zult u mij niet horen klagen. Mijn grafschrift heb ik ook al klaar. Hieronder rust Martine. Zij had een houten lijf. Zij is niet veel veranderd. Zij is nog even stijf.
We luisteren vandaag naar de eerste theatershow van Martine Bijl uit het begin van de 80e jaren. Op Chin Radio, 97,9 MHz in Ottawa en Kontrijen. Of als podcast op de World Wide Web. This is Double Dutch on Chin.
Toen ik voor het eerst die dingen hoorde, was ik 13 of 14 jaar. Zag op weg naar school de mensen op straat en dacht, die zijn naar bed geweest met elkaar. Maar geen spoor van avontuur en geen spoor van licht in hun hele postuur, in hun hele gezicht. De eerste keer van mezelf ben ik bij dageraad voor het raam gaan staan. En het licht van de zon bescheen een schoorsteen, een plat met kiezelsteen. en ik zag daar mijn leven van jongs af aan. Ik heb het ook wel eens gedaan, alleen maar voor de gezelligheid. Dat heette dan dat je werd verleid. En als je dan 's morgens koffie maakt, kan geen van de twee het zwijgen verbreken. En je voelt je op straat nog naakt. Laatst heb ik een muur aangeraakt op een zomerse avond. Hij was warm. Toen legde ik mijn hoofd op mijn arm. En het was of ik weer dat kind zijn zou. Als ik maar aftelde, 8, 9, 10. Als ik maar riep, wie niet weg is, is gezien. Nogal grauw, ben alleen maar iemands moeder, ben alleen maar iemands vrouw. Wat ik doe is heel gewoon, dus niet belangrijk, zo gedaan. Het is echt niet wereldschokkend, het is alleen maar mijn bestaan. Doe de afwas, strijk de lakens, vang mijn kind op, droog een traan. Lap de ramen, laat de hond uit, niet belangrijk, zo gedaan. Doe een boodschap, zet een knoop aan, is je popstuk laten zien. Kook het eten, ruim de troep op, ongeduldig, tel tot 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ben huisvrouw, dat is alles, en ik ben dus niet geslaagd. Wat ik doe is uit de mode. Wat ik voel is afgezaagd. Ben alleen maar iemands moeder. Heb ik niet voor gestudeerd. Wat ik doe geeft geen vervulling. Zeggen zij die wel een vak hebben geleerd. Ik wil echt niet vervelend zijn. Maar je voelt je soms zo ontzettend klein als gewone vrouw. Als ze zeggen je werk is min. En je huisgezin profiteert van jou. Nee, ik heb me niet vrijgemaakt. Ik heb nooit gestaakt, ik stond altijd klaar. Ze gebruiken een mooie leus over eigen keus, nou vergeet het maar. Maar ik ben er tevreden mee. Is dat dom? Oké, ik ben oliedom. Dom dat ik mijn geluk hier vind bij mijn man en kind, want daar gaat het om. En ik zeg het is wel een baan en een zware baan zonder vrije tijd. Maar het moet gedaan. En ik heb geen spijt. Het is natuurlijk niet belangrijk. Ik ben alleen maar iemands moeder. Niks bijzonders. Wat ik doe is heel gewoon dus. Ruim de troep op, zet een knoop aan. Ik wil echt niet vervelend zijn. Wat ik doe geeft geen vervulling. Ik ben huisvrouw. Belangrijk.
Kijk, wij hebben dus geen kinderen, hè? Hoe gaat dat? Ja, ik weet wel hoe het gaat. Maar ik bedoel, je hebt je werk, je hebt elkaar. Voor je het weet praat je er niet meer over. Het kwam er gewoon nooit van. Het is trouwens toch gek hoor, zoals een mens kan veranderen. Ik weet nog, toen ik Henk leerde kennen, toen zei hij tegen mij, ik heb 5 kinderen in mijn hoofd. Ik zeg, als je dan vanaf nu je mond maar stijf dicht houdt. Nee hoor, dat zei ik niet. Ben je gek, dat is al zo lang geleden dat ik Henk leerde kennen. Toen zei ik zulke dingen nog niet, toen was ik nog lief. Maar ja, dat is ook wel 18 jaar geleden, hoor, dat ik hem leerde kennen. En toch zal ik die dag nooit vergeten. Het was op een dinsdag. En ik kwam van mijn werk, uurtje of 5:30, boodschappen gedaan, krantje gekocht. Ik had nog even tijd over. Ik denk, ik pak nog even een sherrytje. In het café bij mij op de hoek. Nou, ik naar binnen. Was er lekker stil. En ik ga in een hoekje van de bar zitten. Bestel een sherrytje, krantje erbij, sigaretje. Even lekker. Na een paar minuten komt er een man binnen. Keurig in het pak, type vertegenwoordiger. Maar toch heel artistiek, had zo'n spannend koffertje bij zich. Ja, en dan ben ik persoonlijk helemaal niet iemand die zo vreselijk op luchtjes valt, hoor. Maar deze man, die had een geur om zich heen. Zoiets heerlijks. Wat denk je dat er gebeurt? Die hele bar is leeg. En stom toevallig gaat deze man op de kruk naast mij zitten. En ik merk dat hij een beetje in mijn krant begint mee te lezen. En daar heb ik er helemaal geen problemen mee. Want... Nee, als je zelf geen krant hebt, lees je even mee in de krant van je buurman. Dat maakt toch niks uit. Nou, ik neem nog maar eens een sigaretje. Zak, hij meteen die aansteker erbij. En dat kan ik zo waarderen, hè. Beetje galante man die nog een vuurtje geeft, dat vind je niet meer vandaag de dag. Nou, mijn glas was intussen leeg. Maar ja, ik dacht er natuurlijk niet over om weg te gaan. Dus ik bestelde nog één. En meteen zegt die man naast mij, barkeeper, die is voor mijn rekening. Nou, dat sloeg ik niet af natuurlijk, hè. Maar ja, ik kon een beetje een moeilijke gesprek beginnen. Ik wist niet zo goed hoe ik dat moest aanpakken. Maar dat deed hij. Oh, dat deed hij zo handig. Dat deed hij via de krant. Hij zei iets over de werkloosheid. Ja, ik weet nou niet meer wat het was, maar het was reuze intelligent. 18 jaar geleden, moet je rekenen, had je bijna nog geen werkloosheid. En wat zei hij nog meer? Ook zo... Ja, de dollar blijft ook maar stijgen. En dat vind ik zo'n leuk onderwerp, hè? Dus daar ging ik meteen op in. Nou, vanaf dat moment hebben we echt uren met elkaar zitten praten. En nou, het was alsof we elkaar al jaren kenden. Leuk, hè? En de volgende dag hebben we ook meteen samen een uitstapje gemaakt. Oh, genoten heb ik. Ponypark Slagharen. Toevallig, hè? Vind je niet zoiets? Vind je niet toevallig? Ik zeg nog wel eens tegen Henk, je had maar één kruk verder hoeven gaan zitten. Hadden we elkaar nooit ontmoet. Maar hoe kom ik daar nou op? Waar had ik het nou over? Kinderen. Ik had het over kinderen. Weet je wat het is met kinderen? De mensen blijven er maar over doorzeuren. Bijvoorbeeld over waar je geboren bent. Daar zingen wij hele serieuze liedjes over altijd. Mijn wiegie was een stijfselkissie. Aan de voet van die oude Wester. Dat zingen jullie hier niet dagelijks in Utrecht, bedenk ik mee. Iets te laat. Oh jee. Ik weet ook niet zo gauw wat jullie hier wel zingen. Maar ik hoef het niet te weten ook, hoor. Ik hou namelijk niet zo heel erg van die liedjes over waar je geboren bent. Dat hou ik niet. Wat kan mij dat nou schelen waar je geboren bent? Dat is toch niet het begin van je leven? Het begin van je leven, en daar gaat het hier om, dat is voor je geboorte. Een maand of 9. En dat was ook een hartstikke leuk moment. Maar waar dat was, daar hoor je nou nooit eens iemand een liedje over zingen. En er zijn toch zulke leuke mogelijkheden.
Doodgewoon in bed, gesanctioneerd door de pastoor. Zondags aan het ontbijt tussen de nieuwsberichten door. Tijdens de vakantie in een tent van 1 bij 2. Bij ontdek je plekje op de bank voor de tv. In de laatste bus van Delfzijl naar Rode School. Dadelijk na het zien van heise nachten in Tirol. In de nauwe bezemkast, dus nogal verticaal. In de biechtstoel van een pasgesloten kathedraal. Achter de omheining van een handel in oud roest.
ergens langs de snelweg, omdat pa zo nodig moest. Midden in de moestuin, tussen sla en postelijn. Tussen de japonnen van een kledingmagazijn. Bij Madame Tussaud, achter het beeld van Willem Duis. In de koude keuken, op het brandende fornuis. Waterprappend in de diepe van het Zuiderpad. Achter in de taxi, onderweg naar Stampersgat. Overal, overal. En vooral waar niemand het verwachten zal. Dat gezeur over je dorp uit vroeger jaren en de stedelijke straten van je jeugd. En je moeder had natuurlijk blonde haren en je vader had een maagsfeer van zijn deugd. Laat de platenindustrie maar romantieke over Aronskelken voor je opoes raam. Ik ben niet geïnteresseerd in kraamklinieken. En vooral niet in die hele woordenkraam. Want de ware reden van je aards bestaan vind je in de vraag, waar werd het nou gedaan? Zoekend naar de sleutel in het duistere portiek. Onder in de zeilboot na een rotklap van de giek. Vechten bij de kassa om een kaartje voor de cup. Staande op een surfplank, maar dan heet het standing up. Schuilend voor de regen op de Scheveningse pier. In een weiland vlak voor het verschijnen van de stier. Nogmaals in de moestuin voor de continuïteit. Tijdens het kamperen door een blokfluit begeleid. Ginder bij die molen aan de oever van de Vliet. Na een popconcert nog op het ritme van de beat. Tussen de coulissen van een slecht bezet carré. Bovenop de jonkvrouw bij gebrek aan een café. Op de kermis na een rondje vechten met de beer. Tussen volle palingfuiken in het IJsselmeer. Doodgewoon in bed, oh nee, dat had ik al gehad. Achter in de taxi weer terug uit Stampersgat. Overal, overal. Op een dieselhok, in het kippenhok. Overal, overal. In de ziekenzaal, in het stemlokaal. Overal, overal. Op de vierde rij, stoor je niet aan mij. Overal, overal. En vooral waar niemand het verwachten zal.
Ja. Ja. Ja, natuurlijk vind ik het erg leuk dat je even belt dat je een babytje hebt gekregen. Maar met dat soort informatie heb ik natuurlijk echt niet een lekker artikel, hè? Nou, kijk, het is dus zo, de lezers van ons zeer veel gelezen weekblad Inkijk, die zijn dus iets meer geïnteresseerd in, nou, laat ik het maar noemen, de wat meer persoonlijke details. Nou, wat mij bijvoorbeeld hevig interesseert, is bijvoorbeeld of het babytje misschien toevallig ook een kleinigheidje mankeert. Oh, kind, ik ben met alles blij. Open ruggetje gespleten verhemeld, je zegt het maar. Oh. Ja, natuurlijk is dat fijn voor je, maar daar heb ik geen artikel mee, hè, met een gezonde baby. En het had ook helemaal niet een klein beetje ademhalingsmoeilijkheden bij de geboorte. Nee, en jij bent ook niet ingescheurd. Oh, wel ingescheurd. Hoe ver? Oh, kind, zeg dat dan meteen. Dan stuur ik vanmiddag even een fotograaf op je af. Doei. Als ze Agnes de Boeier toch niet hadden. Ik voel me soms net een artiestenmoeder. Hallo, Albert. Met Agnes de Boeier. Zeg, wat hoor ik? Is je poes dood? Oh, fantastisch. Hoe is het gebeurd? Hoe is het gebeurd? Zeker vergiftigd, zeker? Nee? Nou, doodgeknuppeld dan natuurlijk, hè? Door zo'n overspannen type dat je de tuin in kwam en dat je... Gewoon ouderdom. Oh. Nou ja, daar maak ik dan wel wat van. Ik heb een fantastisch idee. Ik wou dus vanmiddag even langskomen met een fotograaf voor een dramatisch plaatje met de dode poes. Heb je de dode poes bij de hand? Nou, dan graaf je hem toch even op, alleen voor de foto. Hoe lang geleden? Oh, 3 weken. Nee, dat is niet zo bijsterfris meer dan natuurlijk, hè? Zeg, kunnen we het niet met een andere dode poes doen die er een beetje op lijkt? Oh, nou, laat dat maar aan mij over zeggen. Een dode kat is nog wel aan te komen. Ik heb een snelle auto, hoor. Vak is vak. Hoezo, dat wil je niet? Nee, dat begrijp ik dus absoluut niet, Albert. Moment, wat zeg je nou? Oh. Nou ja, dan niet, hè? Wel nee, jongen, dit is een vrij land, hoor. Maar je vindt het toch niet erg dat ik er dan wel over schrijf? Nou ja, kijk, we weten toch allemaal dat je veel te veel katten hebt, hè? En dat je er nou niet bepaald al te best voor zorgt. En sinds je met die Bachman bezig bent, is het natuurlijk helemaal één grote... Hallo? Albert? Opgehangen. Nou, daar word je toch gek van, hè? Ik zit hier toch ook gewoon mijn werk te doen, ja? Nou, hij kan krijgen zoals hij het hebben wil, hoor. Even denken, wat zetten we daar eens boven? Even... Ja, ik heb hem al. Waarom moest Moortje sterven? Daar maak ik wel wat van. Ach, dat is het mooie goedemiddag. Oh, hallo, Pleunie. Ha? Nou, dat had ik toch echt uit zeer betrouwbare bron vernomen, hoor, Pleun. En Pleun, moet even goed luisteren. Ik ben echt de kwaadste niet. Als jij kan bewijzen dat je niet lesbisch bent, dan publiceer ik dat ook. Dat weet je best. En ik neem alle gesprekken op een bandje op, dus ik zou maar een heel klein beetje voorzichtig zijn met mijn dreigementen. Dag, Pleun. Ja, je houdt die mensen nog een klein beetje aan het werk. Wat krijg je? Stank voor dank. Nou, kom op, mens. Goedemiddag, mevrouw Lubbers. U spreekt met Agnes de Boei. Agnes de Boei, sterverslaggever van het zeer veel gelezen weekblad Inkijk. Goedemiddag. Wij zijn momenteel bezig met een reportage over de weekendhuwelijken van onze politici. En dan had ik gedacht dat u dan natuurlijk als eerste wel een paar leuke bijzonderheden. Oh. Ja. Maar als ik u nou vertel dat wij binnenkort een nogal compromitterende foto publiceren van de heer Lubbers, dan hebt u misschien wel commentaar. Nou, daar zit hij dus te dineren, hè? Met een vrouw. Met eentje school. U ligt daar verder niet wakker van. Nou, dat zal ik dan maar opvatten als een uiting van uiterste onverschilligheid ten opzichte van uw man, de heer Lubbers. Moment, u zegt... Oh, nou, dat is dan duidelijk genoeg. Mevrouw Lubbers, mag ik u dan hartelijk danken voor dit korte commentaar en een goedemiddag. Dat is ook wel om wat van te krijgen, hè? Ik heb nou al een maand lang een fotograaf op die Lubbers zitten. Met een telelens. Wat denk je wat het kost? Wat denk je wat het kost, hè? Maar die man, die doet dus echt niets anders dan werken en zich scheren. Ja, dan moet ik een beetje improviseren, natuurlijk, hè? Ach, beste boei. Ja, nee, dacht Pierre. Hè? Oh, iedereen is maar kwaad vandaag. Jawel, Pierre, maar dat stond toch alleen maar op de buitenkant? Jawel, maar in het verhaal zelf stond toch dat je kerngezond bent? Oh, nou, ik heb het hier voor me liggen, hoor. Ik kan het zo even voor je opzoeken. Hier, ja, hier, alsjeblieft. Op de voorkant. Heeft Pierre Cartner 2 zilveren heupen? Slaan we door naar het verhaal zelf. Nee, Pierre Cartner heeft geen zilveren heupen. Dat is toch publicity, Pierre? Oh. Nou, net wat je wil, hè? Maar dan dus ook nooit meer 1 fotootje van de Wuppies of de Smurf of al dat tuig ook verder maar mogen heten. Dat begrijp je zeker wel. Dag, Pierre! Als de mensen geen publicity willen, hè? Dan moeten ze wel een ander vak kiezen, natuurlijk. Dat is voor mij toch geen werken zo? Hallo? Oh, hallo, Sonja. Oh, wat leuk dat je belt. Hè? Ik? Ja, en jouw show? Maar wat moet ik daar dan doen? Oh. Nou, nee, voel ik niet zo heel erg veel voor, hoor, Son. Nou, ik laat me niet ter verantwoording roepen, natuurlijk, hè? Waar heb je dat gehoord? Nou, in de eerste plaats heb ik dus geen verhouding met mijn hoofdredacteur. Dat is dus absoluut niet waar. En in de tweede plaats gaat dat natuurlijk niemand wat aan, ja? Ja, dat kan wel wezen, Sonja, maar je gaat... Nou zeg, je gaat toch niet iemands privéleven maar een beetje open en bloot voor iedereen maar te grabbel gooien? Dat doe je toch niet? Dat vind ik dan goed misselijk van je. Dat is toch verdomme het toppunt, zeg. Waar bemoeit zo'n mens zich mee?
Tegenwoordig nou nog idealen? Wie gaat er nog voor zijn ideeën in de slaag? Als je niet eens je hypotheek meer kunt betalen en de benzineprijzen stijgen met de dag, wie neemt er nog de moeite om zich te verbazen over de haast waarmee wij naar de bliksem gaan? Alleen een aantal onverbeterlijke dwazen die eisen dat daar nou eens iets aan wordt gedaan. Want je moet gek zijn om te durven blijven dromen over een maatschappij die toekomstkansen heeft. Nou ja, dan zal het van de gekke moeten komen of deze wereld ons normaal zijn overleeft. Wie maakt er zich nog druk om hongerende landen, waar zoveel kinderen creperen ieder uur? Wanneer je bij het warme maal met lange tanden gehakt moet eten, want een biefstuk wordt te duur. Wij krimpen in en daarom kan de rest verrekken. Wie vindt dat nou niet heel normaal als dat gebeurt? Alleen een stel naïef sociaal bewogen gekken dat ondanks alles over eerlijk delen zeurt. Want je moet gek zijn om te durven blijven dromen over het recht dat ieder mens op voedsel heeft. Nou ja, dan zal het van de gekke moeten komen of deze wereld ons normaal zijn overleeft. Wie heeft er nog problemen met die kruisraketten wanneer een man als de minister-president die dingen rustig in zijn achtertuin laat zetten, hoewel hij, zegt hij, de gevaren onderkent? Wie accepteert niet dat die bom zo strak zal vallen en heeft al bijna vrede met de nederlaag? Alleen zo'n 3 tot 4 maal 100.000 mallen op een oktoberdag verzameld in Den Haag. Want je moet gek zijn om te durven blijven dromen dat menselijke stommiteit zijn grenzen heeft. Nou ja, dan zal het van de gekke moeten komen of deze wereld ons normaal zijn overleeft. Wie heeft er nog het lef een nieuwe boom te poten? En wie begint er nog met liefde aan een kind? Alleen een stel niet klein te krijgen, idioten, dat weigert om normaal te zijn. En doof en blind.
En met het lied Van de Gekken, tekst Jan Boerstoel, muziek Louis van Dijk, zijn we weer beland bij het einde van het programma van vandaag. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. Mijn naam is Leo Heijsterk. Bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dag.